En als voorbereiding op de predikatie gaan we lezen uit Spreuken 8. En we lezen daar het 22e tot en met het 36e vers. Daar staat het volgende. De Heer heeft mij tot aanzijn geroepen als het begin van zijn wegen, voor zijn werken van ouds af. Van eeuwigheid aan ben ik geformeerd van de beginnen, eer de aarde bestond. Toen er nog geen oceaan was, ben ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water. Eer de bergen omlaag gezonken waren, voor de heuvelen ben ik geboren. Toen hij het aardrijk en de velden nog niet had gemaakt, nog de eerste stofdeeltjes der wereld, toen hij de hemel bereidde, was ik daar. Toen hij een kring trok op het oppervlak van de oceaan, toen hij de wolken daarboven bevestigde en de bronnen van de oceaan met kracht opborrelde, toen hij aan de zee haar perk stelde, opdat de wateren zijn gebod niet zouden overtreden en hij de grondslagen der aarde bepaalde. Toen was ik een troetelkind bij hem. Ik was een en al verrukking dag aan dag, te alle tijden mij verheugend voor zijn aangezicht, mij verheugend in de wereld van zijn aardrijk. En mijn vreugde was met de mensenkinderen. Nu dan, zonen, luistert naar mij, want welzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Hoort naar de vermaning, dan wordt gij wijs. Slaat haar niet in de wind. Welzalig de mens die naar mij luistert. Dag aan dag, wachthoudende aan mijn deuren, bewakende de posten van mijn poorten. Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden. Hij heeft van de Heere welgevallen gekregen. Maar wie mij mist, doet zijn leven geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Nou.
Ja, als je zo de tekst hoort voorlezen, beginnend een beetje middenin, dan mis je een beetje waar het om gaat. En ik kan me voorstellen dat als u het gedeelte niet vooraf even gelezen heeft, toen het aangekondigd werd op de biemer, dat u dacht van waar gaat het over? Of over wie gaat het? Het gaat over wijsheid. Dat zegt het eerste vers. Roept de wijsheid niet en verheft de verstandigheid niet haar stem. En zo wordt wijsheid hier gepresenteerd als een persoon. En in die verzen vanaf vers 22 lopen hele bijzondere parallellen waar ik een beetje de aandacht op wil vestigen. En voordat we dat gaan doen, richten we ons op God die onze schepper is. God die in Christus ons lief heeft en ons redt. Zullen we bidden? Liefdevolle Vader, machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat we met elkaar uw woord mogen openslaan en daar een klein gedeelte uit lezen. Een gedeelte dat als een pareltje verborgen ligt in al die andere schatten die uw woord bevat. En we mogen dat pareltje vandaag een heel klein beetje oppoetsen en aandacht geven. En dan ontdekken dat het deel uitmaakt van een veel groter juweel. En dat het daar perfect in past. En dat daarin alles wat u doet tot grote glans en heerlijkheid zal komen. Dank u wel, Vader, dat we zo met elkaar mogen bezig zijn met uw geweldige voornemen. Dat u redder bent van ons, dag in dag uit. Dat u redder bent van alle mensen, dwars door allerlei omstandigheden heen en in fase. Maar u komt uiteindelijk met een ieder tot uw doel. En dat kwam alleen maar omdat u in Christus ons die toegang gegeven heeft tot u. En dat u door de dood van uw zoon de wereld met u verzoend heeft. Dank u wel, Vader, dat we mogen nadenken over wat wijsheid is. Dank u wel, Vader, dat we ons daarop mogen richten en daarin en daarmee ons leven vullen en leiden. Geleid door uw geest. Daar dank ik u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, het is, ik kwam het zo tegen, dat stukje. En het maakt deel uit van een veel grotere studie. En dat kan ik echt vandaag niet allemaal vertellen. Misschien kom ik er ooit eens toe. Of wordt de mogelijkheid geboden dat we daar wat dieper op in mogen gaan. Maar nu beperken we ons tot wat er staat over wijsheid. En ja, ik weet niet, ik ken een programma, daar kijk ik altijd graag naar. Dat is op Geographic of op dat andere programma, Discovery. En dat gaat over goudzoekers. Ik weet niet of je dat ook wel eens ziet. Nou, dat zijn keien hoor. Die mensen die. Maar ja, en goud, dat vind je alleen maar op plaatsen waar je gewoon liever niet bent. Ontberingen ondergaan ze. En eindelijk, nou, na geploeter en een half seizoen alleen maar ellende. Dan hebben ze ineens ergens iets gevonden, een grond waar goud in zit. En dan gaan ze zeven met grote machines. Ja, die gaan die machines natuurlijk weer kapot. Nou, zo bouwt dat programma zich op. Die mensen die hebben er alles voor over om dat goud te vinden. Nou ja, het valt altijd tegen. Dus goud hebben is beter dan goud zoeken, heb ik de indruk. Maar ja, goed, van het een moet het ander komen. Maar waarom zeg ik dat nou? Nou, omdat een aardige uitspraak die hier staat in Spreuken, en dat is in vers 10, daar staat over de wijsheid, die zegt dan, wijsheid zegt, hè, neem mijn vermaning aan en niet zilver, en kennis boven uitgelezen goud. Nou, daar komen we naar die gouddelvers vandaan. Hè. En in vers 19 staat, nou, vers 17 maar, ik heb lief wie mij lief hebben, dat zegt de wijsheid. Hè? Wie mij ijverig zoeken zullen me vinden, rijkdom en eer zijn bij mij, duurzaam goed en gerechtigheid. Mijn vrucht, hè, dus de vrucht van de wijsheid, is meer waard dan goud, ja dan gelouterd goud. Mijn opbrengst meer dan uitgelezen zilver. Dus dan is dan nu de vraag, als u nou voor de juwelier staat en je hebt daar jaren voor gespaard om een hele mooie gouden ketting voor je vrouw te kopen. En daar sta je dan. Nee, ik heb liever wijsheid. Nou, kom daar maar mee thuis. Ik heb die ketting niet gekocht voor je schat, want ik heb liever wijsheid. Oh, nou leg dat eens uit. Nou, dan heb je dus langer nodig dan een half uurtje hoor, dat zal ik je vertellen. En toch zegt Gods woord, wijsheid, echte wijsheid, is beter dan goud. En de vrucht van wijsheid is beter dan fijn goud. En wij zijn ingevallen in het gedeelte vanaf vers 22. En vanaf, kijk, in het begin gaat het over wijsheid in allerlei relaties en omstandigheden tussen mensen en andere zaken. Maar vanaf 22 spitst het zich toe over de wijsheid in de wegen van God. God heeft, ja, we weten dat, een voornemen, een plan, waarin hij alles tot ontwikkeling brengt. En vanaf vers 22 gaat het eigenlijk over dat voornemen van God en over alle dingen die hij gedaan heeft in relatie tot wijsheid. En dan staat er in vers 22, de Heere heeft mij tot aanzijn geroepen als het begin van zijn wegen, voor zijn werken van ouds af. Voor hij iets deed. En wat was het eerste dat hij deed? Hè? Hij is de schepper. Voordat hij iets deed, nam hij wijsheid in acht. God heeft wijsheid in acht genomen. Heeft zich wijsheid, ja, de tijd genomen om alles te overdenken wat hij zou gaan doen. Toen er nog niets was, staat er. En wanneer je doorleest, dan zal je zien dat er bepaalde gedeelten zijn die komen enorm overeen met datgene wat het scheppingsbericht ons vertelt uit Genesis 1. Zijn daden van ouds, hè, voordat hij daaraan begon, zocht hij wijsheid. Ging hij met wijsheid aan de slag. Alle details, kan je zeggen, en alle eigenschappen die er maar te vinden zijn in de schepping, heeft God vooraf ontworpen. Toen hij met wijsheid alles overdacht. We kennen de uitspraak dat God doet alles naar de raad of naar het raadsbesluit van zijn wil. Voordat hij maar iets deed naar het raadsbesluit van zijn wil, was hij in wijsheid de schepping aan het vormen in zijn geest, hoe hij het zou maken. Voordat de schepping begon. Daarom ging dus wijsheid vooraf aan de schepping. Ja, wat is nou wijsheid? Ja, dat vroeg geloof ik Pilatus ook al eens een keertje. Wat is wijsheid? Nou, wijsheid is gewoon het op de allerbeste manier gebruik maken van bepaalde kennis. En God heeft alle kennis. En de kennis van God, die heeft hij op de allerbeste manier gebruikt. En dan is het wijsheid. Voordat hij begon alles te scheppen, alles wat we kennen om ons heen. En ook alles wat we niet kennen. Is denk ik zelfs in de schepping meer wat we niet kennen dan wat we wel kennen. En dan vanaf vers 23 tot 30 vertelt dit gedeelte de feiten van de schepping. De feiten van Genesis 1, vers 2, dat de aarde er al was. Ik heb wat mooie plaatjes voor u gemaakt. Dat de aarde er al was. Of nog eer de aarde er was, was wijsheid er al, dat moet ik zeggen. Van eeuwigheid, vanaf de eon, staat er dan, hè, u weet misschien die begrippen wel, eonen, dat zijn hele grote tijdperken. Dus bij het begin van de eerste eon, bij het begin van het eerste tijdperk, gaan de tijden lopen, gaat het beginnen. En voor die tijd, voor de eonen, voor die tijdperken, was God zichzelf. En was er eigenlijk geen tijd. En dan staat er in Genesis 1, vers 1, in begin schiep God de hemel en de aarde. En vers 23 van Spreuken zegt, daar rechtsboven, van de eon aan ben ik geformeerd. En dan gaat het over wijsheid. Van den beginnen, eer de aarde bestond. Eer de aarde bestond, eer God maar één daad deed, was er wijsheid. Voordat de oceaan, staat er dan, nou, er staat een woord wat ook in Genesis 1 vers 2 voorkomt, namelijk de vloed. En duisternis lag op de vloed. Nou, er staat eigenlijk op de ondergelopen chaos. De abyss noemen ze dat ook wel, de afgrond, hoe je het ook maar noemen wil. Maar het is niet de oceaan. En daar ligt die verwantschap weer met Genesis 1. Toen er nog geen ondergelopen chaos was, ben ik geboren. In Genesis 1 vers 2 staat in de NBG-vertaling, de aarde nu was woest en ledig. Maar de vertaling die wat meer naar de bedoeling en de grondtekst gaat, is de aarde nu werd woest en ledig. Dus er is een tijdperk geweest en daar kan ik nu niet over praten. Want dat wordt zo uitgebreid. Maar dat noemen we de eerste eon, waarin een heleboel... Ja, onbekend is, alhoewel de schrift toch bepaalde aanwijzingen geeft, ook in dit hoofdstuk van spreuken, maar de aarde nu werd woest en ledig. Er gebeurde iets waardoor er duisternis kwam, waardoor de ondergelopen chaos op aarde ontstond en een hele grote verandering plaatsvond. En voordat dat gebeurde, was de wijsheid er, staat er dan. Voordat de bergen nederzonken en er heuvels waren, was ik geboren. En in Genesis staat eigenlijk, als je daaraan refereert, en God noemde het droge aarde, en de samengevloeide wateren noemde hij zeeën. Er kwam droge tevoorschijn, bergen kwamen tevoorschijn, heuvels kwamen tevoorschijn, weiden en bossen en alles kwam tevoorschijn in de loop van die 6 scheppingsdagen. Voorafgaand aan al die dingen was er wijsheid. Wijsheid bij God, hoe hij alles zou formeren. Toen hij de wolken daarboven bevestigde, toen hij aan de zee haar perk stelde, zeggen de versen 8 en 29 van Spreuken. En dat kan je vergelijken met Genesis 1, vers 9. En God zeide dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge tevoorschijn komen. Zo zie je in die eerste 7, 8 versen vanaf vers 22 hoe er parallellen te vinden zijn met de schepping. Maar bovenal wordt daarmee de nadruk gelegd voordat al die dingen gebeurden, voordat God al die dingen schiep, was er wijsheid. En dan staat er in vers 30. Toen was ik, hè, wijsheid, een troetelkind. Nou, ik heb net een troetelkindje bij Hanna zien zitten. Een troetelkindje. Nou, dat is heerlijk. Zo'n kindje dat thuis bij je is. Zo'n kindje dat zich veilig voelt. En wijsheid is dan een beeld van een kindje dat bij God veilig is en zich thuis voelt. En een troetelkindje staat er. Mij verheugend voor zijn aangezicht. Ik was een en al verrukking, dag aan dag. Te alle tijden mij verheugend voor zijn aangezicht. En dan komt er een uitspraak die een beetje moeilijk in de Spreuken ligt. Er staat in vers 31... 30b en 31, te alle tijden mij verheugend voor zijn aangezicht, mij verheugend in de wereld van zijn aardrijk. Leg u mij nou eens uit wat dat betekent. Te alle tijden mij verheugend in de wereld van zijn aardrijk. Ik vond het een heel klein beetje moeilijk. Maar als je dan wat dieper gaat zoeken, Dan staat er eigenlijk iets van verheugend dat het bewoonbare oppervlak tevoorschijn kwam. En als we praten over het begin de aarde nu werd woest en ledig en in die scheppingsdagen dat de aarde gereed gemaakt werd voor bewoning en voor bewoning uiteindelijk als belangrijkste voor de mensheid, toen was er vreugde. Het is tijd. De oppervlakte is bewoonbaar. Het wordt tijd dat er mensen komen. En dat staat er dan ook, hè? En mijn vreugde was met de mensenkinderen. Huppelend staat er eigenlijk, hè? Dat doet me denken aan een lammetje. Heb je dat ook wel eens zo? Ik ben er wel eens apart voor op uitgegaan rond deze tijd, als de lammetjes naar buiten kwamen. En die huppelen in het weiland. Je ziet ze zelfs met vier pootjes tegelijk omhoog springen. Ja, dan vallen ze vaak om als ze weer landen. Maar het is zo ontzettend leuk gezicht. Huppelen. Wijsheid huppelt van vreugde. In de aanwezigheid van God. Voordat alles gemaakt is. En terwijl alles gemaakt wordt in dat scheppingsverhaal. Ziet wijsheid de ontwikkeling dat er mensenkinderen zullen komen. Zonen van de mens. En wijsheid verheugt zich daar zo enorm op. En als je daarover na gaat denken. Want daarom heb ik het eigenlijk laten lezen vanaf vers 22. Om u heel een beetje in het midden te laten waar het nou over ging. Het gaat over wijsheid. Maar als je daar dieper over nadenkt. Wordt hier wijsheid voorgesteld als een persoon. De wijsheid ziet dit, de wijsheid huppelt. Nou, heb je wel eens wijsheid zien huppelen? Maar een persoon zie je wel eens huppelen. Ja, als ik Tjerk zijn verhaal hoor, dan valt er weinig meer te huppelen in deze wereld. Want het is allemaal droefheid en duisternis en ellende. En toch huppel ik. Waarom? Omdat God mij meeneemt in zijn raadsbesluit. Omdat God zeg, ik verheug me in de mensenkinderen. Ik verheug me dat er mensen zijn. En God kijkt, en dat bedoelde Sherlock ook te zeggen. Want er komt een eind aan al die ellende. Er komt een tijd dat die mensenkinderen tot hun doel komen. Dat God ze laat zijn Dat hij zich verheugt, dat wijsheid zich verheugt en huppelt van blijdschap over de mensenkinderen. Wijsheid is als een persoon in Spreuken 8. Nou, ik ben ervan overtuigd dat dat inderdaad zo is. En wie is dan die persoon? De Zoon van God. De Zoon van God die er was, eer er maar iets geschapen was. Eer God begon met scheppen, was de Zoon van God daar als eerstgeborene van heel de schepping. Dat staat ook in de Kolossenzenbrief, hè, dat in hem is alles geschapen, in de Zoon zijner liefde. Hij was ze die hier uitgebeeld wordt als de wijsheid en hij is de perfecte wijsheid. En de Zoon heeft uit God vandaan de mogelijkheid gekregen om alles te scheppen. Alles wat bestaat. De wijsheid is de Zoon. En de Zoon is wijsheid. Voordat de tijdperken begonnen, voordat er maar iets geschapen was, was hij er al. En hij keek met genot, de Zoon keek met genot vooruit naar de wil van God en het voornemen van de Vader om al die scheppingsdaden te doen. Hij is de wijsheid. Dat staat er ook, hè, in Efeze 3. Sorry, zeg ik het goed? Kolossenzen. Daar staat tot erkenning van het geheimnis van de God en Vader van Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. In hem. Alle schatten van wijsheid en kennis zijn verborgen in hem. En hij, in wie dat alles is, gaat scheppen. Hij, wat staat in het boek Openbaring, dat hij het scheppende origineel is, waardoor de schepping ook tot stand gebracht werd. En het is uit God waardoor dat alles gebeuren kon. En het is ook uit hem dat gij in Christus Jezus zijt, staat er. Die ons van God is geworden wijsheid. Hij, Christus, Jezus, is onze wijsheid. Onze rechtvaardiging, onze heiliging en onze verlossing. Dat is de wijsheid waarover gesproken wordt in Spreuken 8. Die er al was voor er maar iets ontstaan was. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. En hij is ook de eerstgeborene, de enige geborene moet ik zeggen. Prachtig dat Spreuken 8 dat zo op een rijtje legt. Het hele verscheppingsverhaal als het ware aanhaalt om te zeggen. En voordat allemaal gebeurde, was de Zoon er al. En de Zoon kijkt uit met genot, met vreugde, huppelend. En dan moet ik aan die lammetjes denken. En daar gaan we straks nog even wat van zeggen. Huppelend met verlangen om de wil van God te doen. Ja, de wil van God doen. En van tevoren weten wat er echt te gebeuren staat. De wil van God doen. Ondanks het feit dat hij tot de zijnen kwam. En de zijnen hem niet aangenomen hebben. Dat is aan de Johannes, hè? Ondanks het feit dat hij het lam was dat tevoren gekend was. Hij huppelde als een lam. En dat lam was tevoren gekend. Waarvoor was dat lam tevoren gekend? We zijn gered, staat er in 1 Petrus, met het kostbare bloed van Christus als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was tevoren gekend voor de nederwerping. Ik heb dat woord nederwerping maar gebruikt omdat dat eigenlijk het dichtste komt bij de oorspronkelijke tekst. Dat is iets wat als het ware een ineenstorting beleeft, hè? Van de wereld. En in Openbaring 13 vers 8 gaat het verder over dat lam. Want toen die nederwerping er kwam, hè, dat hij gekend was, was voor de nederwerping. Voordat die duisternis kwam, voordat Gods schepping als het ware in een ruïne veranderde. En die ondergelopen chaos ontstond in die duisternis. En God het allemaal ging herscheppen in die 6 scheppingsdagen. En toen dat gebeurd was, staat er dat hij het lam geslacht was vanaf de nederwerping van de wereld. Dus vanaf dat de schepping een ruïne werd, toen was het nodig dat er de aanwezigheid was van het offerlam om dat allemaal weer recht te zetten. En ondanks dat hij wist dat hij het offerlam zou zijn, huppelde hij van vreugde voor Gods aangezicht om uw wil te doen, o Heer, staat er. Zelfs die nacht, die afgrijzelijke nacht in Gethsemane, toen zijn vrienden hem slapend achterlieten en hij zijn weg alleen moest gaan. In die nacht dat hij bloed zweette. In die nacht dat hij met gebeden naar de Vader ging en zei: Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar hij stopte niet, het was een komma. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Want hij was gekomen om de wil van zijn Vader te doen. En daar verheugde hij zich in. Uit de Hebreeënbrief haal ik dit. Hè. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild. Maar gij hebt mij een lichaam bereid. Letterlijk staat er: gij hebt mij een lichaam aangepast. Hij, die in de gestalte God zijnde, het goden gelijk zijn, niet als roofachter, maar zich ontledigd heeft en mens werd en in de vorm van een slaaf kwam. En die zich, dat deed hij om Gods wil te doen. Gij hebt mij een lichaam aangepast. Een lichaam aanpassen, dat kon sterven. Hij werd mens en kwam binnen het bereik van de dood, als hij dat zou willen. In vrijwilligheid kon hij zichzelf overgeven tot de dood. Dat kon hij niet als zijnde in de gestalte God zijnde. Hij kon niet sterven. Dat kan alleen als mens en als wezen hier op aarde waarin de dood heerschappij voert. Waarin de tegenstander de macht van de dood heeft. Maar niet over de dood gelukkig. Maar de macht van de dood heeft. Gij hebt mij een lichaam aangepast. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen welbehagen gehad. Toen zeide ik: zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven om uw wil te doen. O God, Hebreeën 10, hè? Ook Psalm 40, dat zijn eigenlijk aanhalingen, alhoewel de tekst in de Hebreeënbrief veel en veel beter is naar de schrift dan in de psalmen. Waarom vertel ik dit allemaal? God heeft ons Christus gegeven. En er staat: hij is geworden voor ons wijsheid. Het is mogelijk om die wijsheid die Christus is, om dat ook in ons leven te ontvangen. Is het niet zo dat Christus door geloof in ons hart woont? Dan hebben we gelijk in ons hart de wijsheid. De volkomen wijsheid van God. Daartoe hebben wij toegang. Hij wil ons leiden door zijn geest. Die wijsheid is binnen handbereik. En God die zegt ook: menselijke wijsheid, die zal ik verdoen. Maar zijn wijsheid, die blijft tot in, naar binnen in de eonen en voor altijd. Kijk, en wij zijn als mensen zo geneigd om te zien op de dingen aan de buitenkant. En dan handelen we daarnaar en we denken dat we verstandige dingen doen. Ja, dat denkt Poetin ook, zo denk ik. En Obama, en die praten met elkaar. En er komt helemaal niks uit. Wij doen de dingen die voor ogen zijn. Volgens menselijke normen van wijsheid. En dat doen we in ons persoonlijk leven ook gauw. Dat we eerst reageren en denken: nou, dan zal ik dat en dat me doen. Soms zelfs in paniek of in angst of noem maar op. Maar waarom zoeken we niet de wijsheid die in ons innerlijk is? Die, waar Christus inwoning heeft gemaakt in ons hart. Die ons wijsheid geeft elk moment van de dag. Waarom vertel ik u al deze dingen? Dat wijsheid er was voordat er maar iets geschapen is. Nou, hij is het die vanaf begin ook de voltooiing kent. Waarom is hij blij over de mensenkinderen toen het mogelijk werd dat die op aarde konden wonen? Terwijl al dat leed en al die ellende en al die zonden en noem het maar op, ook tevoorschijn kwamen. Hij zag de voltooiing al vanaf het begin. Hij zag de mens zoals die zou zijn. In heerlijkheid zo. En dat is de belofte die er voor ons is. Dat we gelijkvormig gemaakt zullen worden aan het beeld van de Zoon in zijn heerlijkheid. Dat is hetgene waar hij blij van wordt. Waar hij van huppelde. Ook al moest hij geslacht worden als dat lam. Om dat te kunnen veroorzaken. Wat een wijsheid van God. En ik weet zeker, als wij dit onderwerp over Gods wijsheid en over alle verdriet en alle leed en noem maar op dat in ons leven plaatsvindt, als wij daar met elkaar een avondje over gaan praten, dan begrijpen we er niets van. Waarom de wijsheid, waarom de Zoon zich in de aanvang erover verheugde. Om zijn wil te doen en omdat hij zag wat worden zou. En wij zien alleen maar het onderweg. En de belofte van heerlijkheid, nou, dat werkt verwachting uit. Gelukkig, we hebben verwachting. Hè? Er komt een verandering zodanig dat God ons een heerlijkheidslichaam zal geven. Maar nu nog is het met vallen en opstaan, breken benen en zorgen en onrust in ons hart. Maar mag het nou zo zijn dat die onrust die in ons hart is, mag verdwijnen, omdat de wijsheid ook in ons hart is? Hij die vanaf het begin de voltooiing kent en in ons hart woont en het uitwerkt tot alles overstijgende heerlijkheid en ons daar nu al de verwachting voor schenkt. Is het dan ook niet zo dat hij exact weet hoe het met ons gesteld is? Dat hij precies weet wat onze omstandigheden zijn? En als hij nu alles zo, voordat er maar iets geschapen werd, heeft overdacht, in alle wijsheid en kennis die maar bij God aanwezig is, dan mag je toch ook zeker weten dat al die dingen, hoe verdrietig ook en hoe fijn ook, die in ons leven gebeuren, een plaats hebben in zijn voornemen. Staat er dan niet geschreven dat hij doet alles samenwerken ten goede voor hen die hem lief hebben, die naar zijn wil geroepen zijn? En we hebben hem lief, doordat Jezus Christus woning heeft gemaakt in ons hart. Nou, ik zou willen voorstellen, dat is maar een voorstel van mijn kant hoor, maar laten we dan de menselijke wijsheid eens tezijde stellen. Laten we het nou eens proberen om niet eerst van allerlei dingen te verzinnen en naar menselijke maatstaven en zoals het in de maatschappij gaat. Maar laten we eerst ons beraden op hem die ons wijsheid kan geven. En dan biddend zaken uitwerken. Dan ben u bezig met werkelijk geloof. Want geloof is het zien op hem en op zijn kracht. Laten we dat nou doen in ons dagelijks leven. En mochten we verlangen ons uitstrekken naar dienstbetoon hier in onze plaatselijke gemeente. Mag het dan ook zijn dat we ons laten leiden door die wijsheid. En niet door menselijke wijsheid, hoe mooi het ook lijkt. Maar menselijke wijsheid gaat in gronde. Menselijke wijsheid kan geen seconde vooruitzien. En goddelijke wijsheid ziet eonen vooruit. Laten we ons neerbuigen voor hem. En zeggen: Vader, leid u mij in mijn leven. Ik weet dat u mij lief hebt. Leid u mij en geef mij de rust om me op u te richten. Mogen we met Christus in ons hart beginnen te denken naar zijn gedachten. die hoger zijn dan menselijke gedachten. Mogen we beginnen met onze motieven. Aan zijn motieven te koppelen. En beseffen dat het gaat om onbaatzuchtige liefde. Mogen we ons laten leiden door hem die wijsheid is. En dan zegt Spreuken 8 vers 35. Want wie mij vindt, zal het leven vinden. Amen.